Peter, vallen Vader in de hemel, wij danken u zozeer voor deze goede avond ons gegeven en uw genade dat we zo hier samen mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dank u, Heer, dat we uw woord mogen hebben, mogen zien wat gij tot ons te zeggen hebt. En ja, Heer, dat gij deze dingen duidelijk wilt maken door ons hart en dat we zo mogen vertrouwen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Dat we zo in die genade mogen leven en dat we voortdurend mogen zien dat we geheel afhankelijk zijn van u, Heer, dat we niets van onszelf inbrengen, maar dat we mogen weten dat gij ons leidt en dat we een herder hebben die ons voorgaat. En, Heer, dat we vooral in deze toch benarde tijd, is het fijn dat we samen kunnen komen, ook mogen ontspannen en tegelijkertijd toch serieus het woord in mogen gaan. En dat zo mogen zien, Heer, hoe gij in deze dingen ook leidt en dat ook in deze avond, Heer, gij in ieder van ons duidelijkheid wil geven waar het over gaat. En dat we zo gewoon mogen lezen, Heer, wat gij ons gegeven hebt. Dat we uw woord hier hebben, dat we de Heer Jezus mogen kennen, het levende woord. En dat we zo mogen weten dat de Heilige Geest ons daarin wilt leiden, zodat we het licht mogen zien, mogen hebben. Want hij is het licht, hij is ons heil, hij is onze levenskracht. Maar we mogen alles van hem verwachten. Hij is onze schuilplaats en onze schaduw. We danken u zo dat we daar zo naar mogen zien en mogen verwachten, Heer. Dat gij ons zo voorgaat in deze avond. En zo dat onze, ja, onze oren en onze harten wijd open zijn om te ontvangen. En dat gij die wilt vervullen, Heer, met de volheid van uzelf. En daar zien we naar uit. En zeggen u daarvoor dank dat gij zo ook deze lukte wilt zalven daartoe. Om uw woord in waarheid te brengen in Jezus' naam. Amen. Amen. 2 Petrus. We gaan lezen bij het derde hoofdstuk en zien wat we mogen leren. We hebben in dat eerste hoofdstuk geleerd van de plaats die God ons gegeven heeft. En dat we vooral mogen zien, die eerstelijks onze positie in Christus. En dat in die positie, wanneer we de Heer Jezus zo leren kennen, dat we onze plaats in hem ook in mogen nemen. Dus dat betekent in het algeheel, we hebben een plaats, een positie die zeker is in Christus. Dat is onze behoudenis. Maar dan is er ook een plaats waar we, die hij ons geeft om hem te dienen. En om te dienen in zijn gemeente, in zijn geheel. We hebben natuurlijk we hebben gemeenten die lokaal zijn, maar we hebben het lichaam van Christus is de hele wereld over, alle degenen die wederom geboren zijn. En dus God die geeft ons een plaats. En dat in die gemeenschap, in hem, dat we zo gemeenschap met elkaar mogen hebben. Want het is natuurlijk alleen maar als we gemeenschap hebben met Christus, dat we dan gemeenschap kunnen hebben met elkaar. Want anders wordt het natuurlijk alleen maar een sociale vergadering. Dus in die zin, wat hij ons gegeven heeft in dat eerste hoofdstuk en waar hij ons van verteld heeft in het tweede, dus het eerste hoofdstuk gaat over de positie die we hebben, en dat we de goddelijke natuur deelachtig geworden zijn. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat we dat zien. Het gaat er dus niet om wat je van jezelf denkt. Want we hebben allemaal de neiging om te zeggen, ja, maar ik ben nog niet dit of ik ben nog niet dat. En dan ga je eens even kijken hoe je goedheid er wel uitziet. Of hoe goedheid je er niet uitziet. Hoe dat ook maar zit. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat zegt God van je? En dat is natuurlijk heel wonderlijk, maar dat is veel mooier dan wat je van jezelf zegt. Of wat een ander van je zou kunnen zeggen. Zie, wat God van je zegt, dat is belangrijk, hè? En dat hebben we dus gezien in dat eerste gedeelte van hoofdstuk 1. Hè? Dat je de goddelijke natuur deelachtig bent. Dat je dat dierbare geloof hebt. Hè? Dat God gegeven heeft. En dat hij je zo opbouwt en zo versterkt. En dus dat hij je die plaats geeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan zijn er nog tal van dingen die we mogen leren gaandeweg. Leren gaat altijd een stap tegelijk. Wij zouden graag alles in één keer willen weten. Het is net als een kind die naar school gaat, die gaat naar de eerste klas. En als je in de eerste klas zit, dan wil hij in de tweede zijn. Als je in de tweede is, wil hij in de derde zijn. Dan gaan ze maar door. En we willen altijd verder zijn dan wat we zijn. Maar we moeten gewoon groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Er zijn geen snelle stappen tot heerlijkheid. Het is één stap tegelijk. God heeft dat zo bepaald. Dat is wat groeien is. We vinden het heel normaal in het gewone dagse leven. In het aardse leven. Maar als het op het geestelijk aankomt, dan denken we dat we alles in één keer moeten hebben. En als we dat niet hebben, dan gaan we ons vergelijken bijvoorbeeld met een ander. Kijk, daar is iemand en die is toch wel geestelijk. En zo wil ik ook worden. Nou, ik niet. Ik wil niet. Jullie zijn allemaal lieve mensen, maar ik wil niet worden net als een van jullie. En dat is ook niet wat de Heer bepaald heeft. Hij heeft bepaald dat ik ga worden net als de Heer Jezus. Dat ben ik nog niet. Maar dat ga ik worden. En dat heeft hij gezegd. Dus daar hoef ik verder niet over in te zitten. Of wel? Want ik krijg dat natuurlijk niet voor elkaar. Dat is wel heel duidelijk, hè? Of denk je wel, Sarah? Dan denk ik niet. Je hebt ook geen geen hoge dank van als ik wel. Dus. Maar de Heer Jezus in mij, die doet dat dus wel. Dat is dus zijn zaak. Hè? Dat betekent niet dat je dan zegt, nou, nog, oh, dus als het zo makkelijk is, dan... Dat is ook makkelijk, hoor. Dat is heel eenvoudig, Renko. Maar dat betekent niet dat je dan erop los gaat leven en zegt, ja, als het toch gebeurt, dan... dan krijg je van die ideeën van, nou, ik ben van de trap afgevallen, ik ben blij dat dat ook weer gebeurd is. Hè? Nou, zo is het leven dus niet. We leven met twee benen op de grond en we groeien... en stap tegelijk, we gaan een stap tegelijk verder. En daar komt hij natuurlijk, dat is het einde van dit hoofdstuk. En dat is zelfs het einde van deze twee brieven. Ja, dat je groeit in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dus daar gaat het dus om. Dus hij gaat met een climax als het ware er naartoe. Maar tegelijkertijd laat hij ook dingen zien. Hij liet ons dus eerst zien wat we zijn en wat we hebben in Christus. Dat is dus het fundament. En nu is het altijd zo dat er is die mogelijkheid, of er is niet de mogelijkheid zozeer, maar er zijn er altijd die ons van dat fundament af willen trekken. Daarom worden we ook een fundamentalist genoemd natuurlijk. Hè? We staan op een fundament. Dus als je fundamentalist wordt genoemd, dan is dat goed. Hè? Want hoe ze er ook over denken, als je maar zegt, hey, die krijgen we niet van dat fundament af. Hè? Want aan het fundament is er niet gelegd en kan er niet gelegd worden, 1 Korinthe 3 vers 11, dan Jezus Christus. Hè? Dus dat is het enige fundament. Nou, dus daar worden we op gebouwd, in hem. En dan krijgen we hier dus een hoofdstuk, dat best bijzonder ook weer is. Je hebt ook gezien, en daar komen we zometeen nog even verder op terug, hoe hij hier in deze drie hoofdstukken waar hij mee bezig is. Het eerste hoofdstuk is die opbouwing in hem. En dan die waarschuwing ook weer van die valse profeten die er geweest zijn. En dan die valse leraar. Lees bijvoorbeeld maar door Jeremia heen en dan zie je toch wat er gebeurd is. We hebben dus ook Hosea al het een en ander bekeken. En wat daar gebeurd is. Hè. En dan zie je die valse profeten. En nu zegt hij zullen de valse leraar zijn en die gaan precies heen er. Die volgen dat. Hè. Dus die hebben dus hun eigen weg uitgezet. En die zeggen, oh, en je staat er altijd van te kijken hoeveel dat ze met zich meekrijgen, hè? Dus sta je gewoon versteld van eigenlijk, dat je zegt, ja, maar hebben mensen nou toch niet in de gaten, hè? Nee, mensen hebben niet in de gaten, want die vinden soms iets heel aantrekkelijk of heel mooi of wat dat ook maar mag zijn. Zo, in dit derde hoofdstuk zullen we een stukje lezen eerst. En voordat is, heeft, dat zie je geregeld, hoor. Dat de discipelen, of degene die de schrijvers, Johannes, Paulus is er ook in, maar Petrus doet dat ook, die nemen die hele geschiedenis van het Oude Testament er ook mee, hè? Ze beschrijven niet het hele Oude Testament, maar zeg maar die dingen eruit, hè? Heb je dat gezien? Heb je dat gezien? Heb je dat gezien? Dus Nou, dat komt hier ook voor. Dat kwam ook voor in het tweede hoofdstuk, maar we gaan nu eerst naar de derde. Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning, dit is weer zo'n mooi woord, hè? Vermaning. U wordt er graag vermaand. Hou handen gewoon, wijs omhoog. Uw oprecht gemoed. Dus dat oprechte gemoed. Dus het gaat hier niet over iemand die zijn heilig is of wat ook maar. Nee, het gaat er over iemand die oprecht van gemoed is. Die wil ook vermaand worden. Hé, hey, je gaat verkeerd. Huh? Je gaat verkeerd. Soms ga je wel eens onderweg en dan zeg je, jongens, ik wou dat iemand hier me de weg wou wijzen. Ik wou dat ik iemand tegenkom, dan stop ik en dan vraag ik, waar moet ik zijn? Want er is niks vervelender als wanneer je de weg niet weet. Op een avond gingen we naar de Bijbelstudie naar het Bijland en ik nam een verkeerde draai. En we komen toch in een deel terecht, in nieuwbouw. Nou, je weet allemaal wat dat hier is in Nederland, in nieuwbouw, hè. Daar kun je echt, daar kun je wel in komen, maar je komt er nooit meer uit. Nou, dat heeft ons, ik weet niet hoe lang genomen, maar vooreer dat we er tenslotte uit worden. En ik heb verschillende mensen gevraagd en iedereen die stuurde me één straatje verder. Dus, ik bedoel maar. We zijn eruit gekomen. Ik heb het eerst aan een paar mensen gevraagd, toen ik de heer gevraagd, zei, zo komen we er niet uit, heren. Ik moet daar zijn, dus we moeten er nu wel uitkomen. Nou, toen kwamen we net op tijd. Dus uw oprecht gemoed opwekken. Zie je dat? Dus ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken. Dus wat gebeurt er? Je wordt eigenlijk een beetje... Wat is opwekken, Remco?
Wakker geschud.
Wakker geschud, hè? Dus soms worden we eventjes wakker geschud. Je bent verkeerd bezig. Ja, maar dat bedoel ik niet zo. Ja, je kunt het bedoelen of niet bedoelen, maar als je verkeerd bent, dan ben je wel verkeerd. Dan ga je de verkeerde kant op, hè? Dat bedoel ik niet zo. Dat hoor je geregeld, hoor. Ja, natuurlijk. We moeten toch wat terugzeggen. We gaan nog niet zo gauw terugzeggen. Daar heb je gelijk in. Daar hebben we wel een beetje moeite mee, hè? Dus hier komt het dus naar voren. Ik door vermaning u oprecht gemoed opwekken. En dan komt er een klein woordje. Op dat. Gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. En aan ons gebod. Dus dit waren niet die valse profeten, hè? En aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Wat mooi is dat. Van de Heren en de zaligmakers. Ik vind het zo'n schitterend woord. Hè? Die zaligmaker. Ben je zalig verklaard? Haha. Hier hebben we een zalige man. Hè? Hij is zalig verklaard. Die kun je allemaal amen zeggen of zeggen, nou, even kijken hoor. Hoe zalig ben je eigenlijk?
Wel
gelukzalig. Kijk eens aan. Nou, dat schiet nog eens op, hè. Dus, en dan gaat hij verder. Dit, dus er is iets dat we moeten weten. Dat komt nu op. Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen, een vraagje. Denk je dat we in het laatste der dagen zitten?
Sinds het kruis.
Sinds het kruis zijn het de laatste dagen? En dan ga ik zeggen, dan zitten we in het laatste dagen. Huh? Dat geloof ik in ieder geval. En dan krijg je iets. Die komen hier naar voren. Spotters. Kom je wel eens tegen? Spotters. Er hoeft direct niet iemand te zijn die persoonlijk of hoe dan ook aan het bespotten is. Maar dat spotten zit natuurlijk in de leefwijze. Net zowel als dat ons geestelijk leven een leefwijze is. Hè? Dat is niet een kwestie van dat we altijd lopen te evangeliseren of iets dergelijks. Of, nee, het is een kwestie, anderen zien je leven. En dus er zijn mensen die hebben een leven, dat spreekt van spotten. die denken dat er geen einde aankomt. Want dit, dat is natuurlijk het leven van een stopper, hè. Die denken dat er geen einde aankomt. Die denken dat ze niet voor God komen te staan. Die denken, het zal allemaal wel goed komen, zie je. Want je hebt hier die spotters natuurlijk, hè. Want de meeste mensen die je tegenkomt, die zullen niet direct tegen God lopen te spotten. Maar wat ze wel doen, ze zijn ergens mee bezig, dat wel spot. Zie je. En net zo goed als het betekent dat wanneer wij christen zijn, dat wij een uitstraling hebben, dus dat we een leven van Christus hebben, zonder dat je dat misschien woord voor woord gaat zeggen, al of niet mogelijk, maar het feit dat je christen bent, dat is de bedoeling dat een ander dat kan zien. Zonder dat je iets gezegd hebt, gij zult mijn getuige zijn, Handeling 1 vers 8. Huh? Dus houd in de gaten. Even zo goed zijn die spotters, zijn degene die dat uitstralen. Ze spotten met God. Sommigen natuurlijk direct, verbaal, huh? Maar anderen gewoon in hun levensstijl spotten met God. Nou, ik denk dat je er bijvoorbeeld, je komt ze op de weg tegen. Mensen die gewoon spotten met hun leven. Dat is toch ook spotten met God, hè? Die spotten met hun leven. Als ik zie hoe mensen op de weg rijden, zeg ik, nou, die spotten gewoon met hun leven. Ja. Want, als je niet houdt aan de regels die ons gegeven zijn, ja, dan spot je met je leven. Zeker in dit landje waar alles op elkaar gepropt zit. Maar goed. Dus spotters, die komen, nou die zijn er dus, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Zie je wandelen? Dus die zijn met die levensstijl bezig. Hè? Dat is gewoon hun levensstijl. En die zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Hoeveel mensen die je kent, geloven in de spoedige komst van de Heer Jezus? Heel weinig, ja. Als je erover spreekt, met mensen zeggen, ja, de Heer Jezus komt spoedig. Ja, dat is al zo lang gezegd. Ja, dat zijn de antwoorden die je dan kunt krijgen. Je kunt zelfs, dat zou niet je uitgangspunt moeten zijn, maar soms hebben we niet altijd het goede uitgangspunt. En dan zeggen we, kijk maar eens wat er gebeurt. Dat zijn wel dingen die er in de Bijbel staan, hè. En als nu de dingen die in de Bijbel staan aangaande de komst van de Heer Jezus, eigenlijk is dat al van na de opname. De dingen waar we het wel eens over hebben, dat zijn eigenlijk dingen van na de opname. Als je daar nu al iets van ziet, dan zijn we dus 7 jaar verder, dat zouden we denken, om mee te beginnen. Dus je bent 7 jaar verder. Als je het dus over tekenen hebt, dingen die er gebeuren om je heen, die zich vermenigvuldigen, dan zeg je, hey, we zijn al 7 jaar verder als dat we in de gaten hebben. Nou, die spotters hebben dat natuurlijk niet in de gaten. Maar dan moet het wel in de gaten. En die zeggen, waar is de belofte van de komst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Nou, dat is dus, hij vertelt dat hier ook in vers 5, want willens is dit hun onbekend. Dus ze zouden het kunnen weten, maar ze willen het niet weten. Hè? Nou, dat is, maar het is wel de bedoeling dat wij het willen weten. Niet alleen willen weten, maar dat wij het weten. Hè? Zo, dat is wel belangrijk. Dat het woord door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande. Dus in het begin heeft God de hemel en de aarde geschapen. Nou, hij sprak er en het was er. Dat is nog zo hoor trouwens. Hij gebied. En het is er. Schitterend is dat. Hè? Dat je een God hebt die zegt, het is er en het is er. Ja? Dat was hetgene waar zo lang geleden, gaan we ook even de geschiedenis meenemen, zo lang geleden Abraham op vertrouwde. Want hij vertrouwde toen hij zijn zoon op moest offeren, dat God riep hetgeen er niet is. En het is er. Is dat trouwens jouw God? Hè? Hij roept en het is er. Het was er niet, maar het is er. Hè? Mooi is dat, hè? Het is er niet, het is er wel. Schitterend. Oh, nee? Heb je zo'n God niet? Of toch wel? Ja. Je roept. Hey, en je roept hem. Hè? Houdt hij zich met jou bezig? Ja, dat kun je gerust van zijn. En weet je trouwens hoe lang hij zich al met je bezighoudt? Nou, kijk eens dan, hier hebben we een uitspraak voor de grondlegging der wereld. Dat is een lange tijd, hè, Anneke. Oeh. Nou, bij Anneke's, hè. Dat is meer dan. Dat is al om te beginnen meer dan 6000 jaar. Zo lang is je met je bezig. Dat is toch niet te begrijpen, hè? Of begrijp ik? Ga me niet antwoorden, hè. Begrijp je het? Nee. Nee, daar heb je niks van. Als je het kon begrijpen, dan zou ik er niet veel vertrouwen in hebben. Maar begrijpen dus niet, hè? Maar zo lang is je mee bezig. Denk je dan echt dat hij nou op gaat houden? Dat betekent toch niet veel dat we van God denken dan, hè? Als we denken, ja, hij is wel zo lang bezig, maar ja, je kunt nooit weten. Dus... Het is heel belangrijk dat je dat goed in je hart hebt zitten. Dat God is met me bezig, zolang. En die gaan nu niet stoppen. Hè? Want, vertrouwende dit zelf, dat hij die in u een goed werk begonnen is. Die zal het volleindigen, tot de dag van Jezus Christus. Dus niet zomaar volleindigen, nee. Tot de dag van Jezus Christus. En hij gaat dus door. Hè? Dat is iets dat heel diep. In je hart vastzit. Dat kan er niet uit. Dat kunnen ze er nooit meer uithalen. Dat kan niemand van jou afnemen. Dat zit erin. Kunnen stormen komen? Ja. Eén ding weten we wel. Dat in het bootje van de Heer Jezus stormt het ook wel. Hè? Ja. Scheep kunnen onder Jezus zitten. Maar dat is wel. Hè, het kruisvlag is hoog in de top. Zo, het vergaat niet hoor. Het stormt alleen maar. Het stormt alleen maar. Hè? Dus houd het goed in de gaten. Want er komen natuurlijk hier dingen. Naar voren zometeen. En dan moeten we toch wel op berekend zijn weer. Door welke. De wereld die toen was. Met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan. Dus nu gaat hij weer terug in de geschiedenis. Zie je dat? Gaat hij weer die vergelijking ophalen van in de tijd van Noach. Dat heeft hij ook al gedaan in het tweede hoofdstuk. En nu brengt hij dat weer naar voren. Want we gaan hier zometeen zien waar dit allemaal op uitdraait. En maar de hemel die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. Dus hij heeft alles eventjes weggelegd. En dat heeft dus eventjes dat rust, even die aarde en de hemelen. En dat, straks gaat er wel iets gebeuren, maar alleen op zijn tijd, op zijn moment. Dat is echt, je zou kunnen zeggen, dat wil ik ook wel opzetten. Hè? Dat gebeurt precies op zijn tijd. Nou, daar zijn we dus hier mee bezig. En die worden ten vuren bewaard tegen de dag des oordeels. En de verderving der goddeloze mensen. En dan geeft hij ons nog een waarschuwing daarop. Doch deze ene zaak zijn u niet onbekend, geliefde. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Hij zegt niet dat 1000 jaar één dag is. Dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet andersom. Nee, hij zegt bij de Heer is het als. Want... Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij God. Dus hij is de God van de eeuwigheid. En het is dus niet een kwestie van... Oh, God die kan dus 1000 jaar... Dat is net als een dag. Net als een dag. Maar het is niet een dag. Hè? Houd dat in de gaten. Het betekent gewoon dat God is niet een God van tijd net als wij zijn. Hij is wel altijd op tijd. Hij is nooit over tijd. Zit er maar nooit over in dat God over tijd zal zijn. Want dat is hij niet. Hij is altijd op tijd. Maar hij is niet een God van tijd zoals wij. En daarom is die uitspraak hier gegeven. Maar sommige mensen gebruiken dat te pas en te onpas. En dat is niet de bedoeling. Dus daarom heen. Nou, de Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achter, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Dus nergens zou je ooit kunnen zeggen, wie je ook tegenkomt. Ik ben van allerlei mensen tegengekomen in mijn leven. En ik heb nog nooit hoeven zeggen, ja, maar de Heer is niet voor jou gekomen. Ik heb altijd kunnen zeggen, de Heer is voor jou gekomen. Zonder daar maar ook over na te denken. En op allerlei plaatsen heb ik dit gepredikt tot diep in de gevangenis. En daar ook. En daar hebben ook, dat was niet mogelijk. Wat van die mannen namen het daar ook heel makkelijk aan. Weet je waarom? Die had niks meer te verbergen. Die hadden er geen moeite mee. Ik zal nooit vergeten, de eerste keer dat ik meeging tussen de Bijbelschool. En die eerste zondag ging ik mee met, ik was eerstejaars, ik was er nog maar net. En dan ging ik mee met een derdejaars, nou die moest het toch wel weten hè. Maar dat betekende, ze kunnen het ook wel weten, maar dat betekent niet dat ze altijd zo wijs waren in hun woordkeuze. Dus ik ging mee en die deed de prediking daar in die gevangenis die dag. En hij begon zo. Hij zei, dan moeten jullie toch wel toegeven dat je allemaal wel iets verkeerd gedaan hebt. Ik had werkelijk moeite om niet in lachen uit te barsten natuurlijk. Ja, zo hoef je niet te beginnen bij hen. Nee. Als je nou nog was begonnen was, als we zijn allemaal zonder, maar dat is niet echt de manier om te beginnen bij hen. Als ik dat in een kerk deed, dan was dat wel anders. Ik weet nog dat ik eens een keer sprak in een kerk. En toen leefde mijn vader nog. En toen zei hij, er zat een man voor hem. Hij zegt, mijn vader zegt, die man die zat toch te schuiven. Van de ene kant van de bank naar de andere kant, zomaar heen en weer. Hè? En tenslotte was de dienst over. Hij zegt tegen mijn vader, ik denk niet dat hij wist dat ik de zoon van mijn vader was. Maar in ieder geval, dat ben ik wel. En toen zegt hij, daar is mijn gewoon. Hij zegt, denkt die man dat we allemaal zondaar zijn? Ik zeg, nou, nu schiet het op. Hè? In ieder geval, dat had hij wel meegehad. Dat hoef ik in die gevangenis nooit duidelijk te maken. Dat was een. Nee, je moest duidelijk maken dat jij net was als hun. Dat er geen verschil is. Er is geen verschil. We hebben alle gezondigd en derf de heerlijkheid Gods. En dan ging ik op de knieën en zeg tegen de jongens, jullie kunnen ook op de knieën gaan als je dat wil. Maar ik ga op de knieën. En ik ben minder dan jullie. Nou, want ik ben gekomen om te dienen. Ik ben niet gekomen om te heersen, ik ben gekomen om te dienen. Dus, en dan zie je jongens tot de Heer Jezus komen. Mama. En dat is schitterend, hè, wanneer je dat ziet. Goed. De Heer Jezus wil niet dat er iemand verloren gaat. Houd dat goed in de gaten. Waar ze ook zijn, waar ze ook naartoe gaan, waar ze ook mee bezig zijn. Dat kan in een moment. Je ziet dat, een van de scherpste voorbeelden die hebben we daarvan in Handelingen 9. En dat is Paulus toen hij nog Saulus was, op de weg naar Damascus. Nou, nu is hij dit allemaal aan het vertellen. En wat is nu eigenlijk zijn bedoeling hierbij? Nou, dat heeft hij al gezegd, maar ik weet niet of dat we dat opgemerkt hebben. Zullen we nog een stukje verder lezen en dan kijken we of dat we het kunnen vinden. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. De dag des Heren. Ja. Voor ons die van het licht zijn, wij wachten op de opname. Dat is niet als een dief in de nacht. Dat is niet als een dief in de nacht. Dat is voor ons in het licht. Later, ja, dan wordt het wat anders voor hen. In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Iemand zei dat die op deze goede oude aarde willen wonen. Dan zijn er van die, komen nog alles op zaterdag en dan zeggen ze, ja maar er is niks mis met deze oude wereld. Nou als jij hier wil blijven zitten, dan weet ik wel wat er met je gaat gebeuren. Huh? We hoeven niet lang over na te denken, want hier geeft dat een duidelijk voorbeeld. Zo, daar gaan we niet lang over praten. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Zo, wat is de bedoeling dat wij, degene die de Heer Jezus lief hebben, Peter die begint erover te spreken wanneer hij zegt, die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. He? Die je niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Nou, als je die lief hebt, ja, wat wil je dan? Dan wil je die heilige wandel. Die wandel, die is een, welke heilige? Wonderlijk, dat we hebben dus heilige en we hebben ook schijnheilige. He? Nou, we hebben het dus over heiligen hier, hè. En die heiligen, wat zijn die eigenlijk? Wat is nou eigenlijk een heilige? Want het is dat eentje, oh, ik weet het al. Dat is er eentje die door de paus heilig verklaard is. Ook niet. Kijk, nou, weer verkeerd. Dan moet het een andere. Een heilige is iemand die apart gezet is voor God. Dat is een heilige. Apart gezet voor God. See? Je leven met God. Dat is leven in heiligheid. Je leven met God. See? Apart gezet voor God. Nou, dus in heilige wandel en godzaligheid. Dus hier hebben we die zaligheid. Hè? Hoe groot is die zaligheid? In Hebreeën, tweede hoofdstuk, lezen we over zo'n grote zaligheid. Schitterend is dat, is zo'n grote zaligheid. Nou, verwachtende en haastende tot de komst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn, zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastig u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. Wat leren we nu eigenlijk hier in deze hoofdstukken hier, in deze tweede brief van Petrus? Hè? Want hier in het eerste deel, dan hebben we dat, wat onze positie is, hè? Hoe is het? Die plaats in kunnen nemen die God ons gegeven heeft, hè, hoe die voor ons is. En dan krijgen we in het tweede hoofdstuk krijgen we die waarschuwingen. Even terug naar die waarschuwingen. Wat is er aan de hand? Zal ik je zeggen, er zijn gevaren. Er zijn gevaren. En weet je waar gevaren vandaan komen? Die komen van de plaats van waar je het niet zou verwachten. Daar komen de gevaren vandaan. Je ziet overal gevaar. Heel opvallend. Als je jong bent, zie je geen gevaren. Dan zie je. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Ik denk dat ik het voorbeeld al eerder gehoord heb, maar dat geeft niet zo. Ik zal niet vergeten dat toen ik een keer, dus toen kinderen nog klein waren, ik loop die schuur in. En daar bovenover die hamerbalk, daar loopt Luc. Hoe hoog is hij zo hoog? Ik zeg, wat doe je daar, jongen? Hij zegt, ik ben hier eens aan het kijken. Ik zeg, oh, kom dan maar naar beneden toe. ik moet er niet aan denken dat ik nu zo'n kleine jongen dat zou zien doen. Ja, je moet natuurlijk net zo kalm blijven, maar tegelijkertijd, dat zou je veel, je ziet veel meer gevaren. Dan zou ik nog maar niet zeggen dingen die je zelf zou doen. Hè? De gevaren die je niet ziet. Hè? Allerlei dingen die je... Ik weet niet of dat je dat wel eens een keertje doet, maar niet te vaak doen, maar af en toe is het toch wel eens goed, denk ik. Dan denk ik even terug door mijn leven, dan denk ik aan de dingen waar ik in het midden van gevaren gezeten heb en dat ik ze niet zag. En dan doe je dingen, hoe kon ik ooit zo stom wezen? En dan moet ik eerlijk zeggen, daar wil ik er zelf van. Maar nu zeg ik, oh, nu ga je die gevaren zien. En de verder dat je groeit in genade en kennis van de Heer Jezus Christus, de meer dat je die gevaren gaat zien. En de ouder dat je dus wordt in de Heer Jezus, de meer dat je die gevaren gaat zien. En je zegt, oh, moeten we even oppassen hier. En we zijn er in het geloof, in het christelijk geloof, zijn er veel gevaren. Heel veel. Waren. Je ziet ook die, als we even teruggaan, dan zou je, denk maar even aan Noach, in de tijd van Noach moet ik zeggen, zouden die mensen het gevaar gezien hebben? Nee, die zeiden net precies wat er hier stond, want alle dingen blijven gewoon gaan zoals ze gegaan hebben. Vers 4. Dat zeiden ze toen. Het heeft nog nooit geregend. En jij zit hier met een boot bijna op een berg. Nou, dat is toch de dwaasheid gekroond. Dus luister, er is toch ook nog nooit een opname geweest. Mensen hebben er veel over gehad. Dus eigenlijk, ja, je kan ook nagaan dat soms de gek ermee gestoken wordt. Hoe vaak in de laatste paar honderd jaar zijn er die mensen geweest die ergens op een berg gezeten hebben en zeggen, ja, Christus komt terug nu. Nou, dus bedoel, nou, we weten van de Bijbel dat de Heer Jezus gezegd heeft, die datum, dat dit uur, die dag, die is in de hand van de Vader, niet in mijn hand. Die Jezus wist het genezen, die weet genezen wanneer die terugkomt. En dat klopt ook, als je daarna gaat, die Joodse bruiloft, dan zie je dat ook. Hè? Hij weet niet wanneer die terugkomt. Nou, dus dan moet hij op wachten van de Vader. Dat moment wordt hem van de Vader gegeven. Dat is natuurlijk iets dat we niet weten. Maar daarom is het nog wel zeker. Of, ik zou zeggen, nog zelfs zekerder. In die tijd, mensen worden er niet meer bezig. Hoe zouden ze dat opgenomen hebben wanneer al die beesten daar zo 2-2. En zoveel van dit, zoveel van dat, dat die zo die ark ingingen. En dat nam natuurlijk een hele tijd. Het nam best een heel tijdje voor die 2 wormpjes, dat die er helemaal ingekropen zijn, hè. Hoe lang dat geduurd heeft, dat weet ik niet. Tot slakken, kijk eens aan. Nou, dus ze zijn... En dan moet je kijken, nou, toch hele snelle beesten heb je er ook, hè? En die zijn er ook ingegaan. Wat een waarschuwingen. En ze sloegen alle waarschuwingen die God gaf in de wind. Zo zijn er vandaag ook genoeg waarschuwingen, maar... Maar wat wordt ermee gedaan? In de wind geslagen. In de wind geslagen. Oh, nou, het is net zoals het geweest is. Dat is niet waar. Als mensen zelfs een beetje na konden denken, zouden ze weten dat niet. Nou, dat is nou in de tijd van Noach. Een beetje later kom je in de dagen bijvoorbeeld, neem een Lot. Zag Lot nou niet de gevaren van Sodom? Want er staat al in dat toen God... toen Abraham en Lot daar stonden, en kies jij maar, zegt Abraham. Nou, hij koos dan die vlakte, want het was prachtig groen, dat is natuurlijk allemaal vleeselijk, hè, kijkt hij. En Ja, een prachtige omgeving. En hij ging direct al tegen Sodom aan wonen. En het volgende woonde niet erin. Zag hij die gevaren niet? Voor zich en zijn gezin? Je zou toch zeggen, die moet toch die gevaren gezien hebben? Hij is blind voor gevaren. Ben je ook blind voor gevaren? Kom allerlei gevaren aan. Dat heb je vandaag ook. Wat zijn de grootste gevaren? Wat zijn de grootste gevaren? De Jehovah-getuigen die rondkomen? Nee, dat weet je wel. Nee, dat weet je wel. Daar hoeven we niet over te praten. Ik ga er maar één noemen op dit moment. Misschien komen er nog wel meer. Ik denk aan een van de dingen die geregeld, heel echt naar voren komt vandaag. Want je hebt iedere keer, pas, ik weet niet eens meer waar, wanneer, maar iemand vroeg me er in de laatste week naar. Wat denkt u van dit? Nou, wat je hebt iedere keer een golf met iets nieuws. Of iets anders nieuws, is er natuurlijk niks onder de zon. Maar er komt iedere keer een golf aan, hè. We hebben die charismatische golf, die hebben we gehad. Daar is niet over, want er komt in meerdere vormen natuurlijk. Maar tegelijkertijd, en nu hebben we die golf van genezing hebben. Hè? Dat is echt een golf nu. En die gaat over, dat is net zo'n tsunami. Die gaat over allerlei gemeentes heen. En tot het allemaal weer uitgeteerd is. En dan krijgen we weer een andere golf. En als je dat niet in de gaten hebt, dan zit je gewoon onder een van die golven. En dan zie je dat iedere keer mensen komen onder die golven terecht. Dat is een andere golf en dat is het, het woord voor prosperity. Welvaart. Het welvaart-evangelie. Nou, iedereen je moet toch... Hij is toch een christ, maar dan moet toch rijk zijn, hè? Ik wil veel geld op zakken. Waar slaat dat op? Waar slaat dat op? Waar halen ze dat vanaf? Maar het is wel een gevaar, want er worden er ontzettend veel bij ingenomen. Hè? En iedere keer krijg je weer zo'n golf. En Peter zegt, maar luister, dat is weer gebeurd. Nu gebeurt het weer. Er zijn allerlei golven natuurlijk. Maar die komen heel persoonlijk aan. Want je bent natuurlijk altijd persoonlijk verantwoordelijk voor al de keuzes die je maakt. Huh? En ieder is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. We maken allemaal keuzes. Maar op dat geestelijk gebied. In het geestelijk leven maken we keuzes. En dan zie je mensen keuzes maken. Hey. Wat doe je daarmee? Er zijn verschillende keuzes die je maakt in het leven. Je ziet dat er gevaren waren in de tijd die er voorbij is. Weet je wie er ook een probleem had? Was Mozes. Mozes, die machtige man van God. Die had ook een gevaar, hè? En waar komt dat altijd vandaan? Ja, het komt altijd van jezelf. Je wil iets, hè. Dit is dat willen. Dat deed Mozes. Die sloeg op de rots toen hij hem tegen moest spreken. Hij luisterde dus niet naar God. En hij was niet aan God gehoorzaam. Dus het was gewoon, het gevaar is om niet naar God te luisteren en God niet gehoorzaam te zijn. Dat is het gevaar in ons leven. Ik denk dat Jacob toch ook wel een beetje een gevaar had, hè? Jacob die had ook wel een gevaar. Wat was zijn gevaar? Nou, wat zou jij het gevaar van Jacob vinden? Ja, die had toch ook wel een gevaar? Vier gevaren. Hij had in ieder geval drie te veel. Kijk, nu wordt het ineens even verdiept weer. Hè? Ja, het is duidelijk, ja. Dus, ook gevaren, hè. we kunnen een beetje verder gaan. Denk eens even aan David. De man van Gods hart. Ik heb net Mozes genoemd. De machtigste profeet die er geweest is. En David. Huh? Gevaar. Wat was zijn gevaar? Zijn gevaar was thuisblijven. Thuisblijven. Je moet pas dan niet kunnen slapen. Wil je nog eens kijken, hè? Heb je wel eens last dat niet kan slapen? Nee, dat gaan we. Als je niet kan slapen, dan moet je pas wel nog gaan kijken, hè? Ja. Nou, dat was toch ook een gevaar, hè? En zo ga eens door de schriften heen en zie je al de gevaren die er geweest zijn. En wat was daarin het grootste gevaar? Was het grootste gevaar wat David meemaakte? Was het grootste gevaar wat Jacob meemaakte? Of was het grootste gevaar bijvoorbeeld in de tijd van Jeremia? Er is niemand die nog naar God luistert. En de profeten die profeteerden vals. Maar het volk had het gaarne zo. Het volk had het gaarne zo. Zat ook in het laatste vers van hoofdstuk 5 van Jeremia. Gevaar, die komen we dus voortdurend tegen. En wij worden gewaarschuwd voor die. Wat is het grootste gevaar dus? Heel bijzonder eigenlijk hoor. Wat is het grootste gevaar dat er in ons leven is? Ja? Niet naar God luisteren. Er was iemand. Dat was al heel gauw hoor. Dat is al heel gauw gebeurd. En. Die luisterde naar een ander. En nu, als ik er nu zo aan denk, dan zeg ik, wie was er die naar een ander luisterde? Ja, die werd, wat noemen we dat? Verleid. Verleid. En als er nou één woord is in het laatste dag, en lees Matthäus 24 er maar eens op na, dan is het woordje verleid. Verleid. En geregeld kom je dat woordje verleiding tegen. Dat betekent verleiden. Zie, met twee woorden heb je dan, hè? Ver en leiden. Hè? Ze leiden je ver weg van de Heer Jezus. Zie. En daar komen we veel tegen. Kijk eens even met me een klein beetje terug hier in Timotheus. Timotheus, 2 Timotheus 3. En dan lees ik even met u vers 13. En er staat, 2 Timotheus 3 vers 13. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Zie je dat? Het gaat helemaal over de verleiden. Hè? Die mensen die worden dus verleid en die verleiden weer anderen. Houd het in de gaten. Dus als je iemand ziet waar je iets van ziet, hé, die wordt verleid. Pas dan op, want het volgende is, ze willen jou verleiden. Kunnen jou verleiden. Zie, dat is helemaal de inzet. Iemand die verleid wordt. We zeggen in het Engels. Misery loves company. Ik weet niet of dat kan vertalen. Huh? Enige vertaling hoor. Wat was dat?
Ellende
houdt van gezelschap, oké. Okay. Iets dergelijks. Huppel de pup gaat hand in hand, dat had ik nog niet eerder gehoord. Gaan we weer verder. Maar het is gewoon zo, hè, dat als iemand verleid hè, wordt, die wil graag een ander meenemen. En die is er ook echt mee bezig. Dan gaan we even helemaal terug naar de basis daarvan. Er is iemand die werd verleid door zichzelf. Want je kunt ook jezelf verleiden. Je kunt ook jezelf bedriegen. Dat lezen we ook in 1 Johannes het eerste hoofdstuk. Hè? Dus die werd dus verleid door zichzelf. En toen ging die anderen verleiden. En zo is het begonnen. Hè? Dus de duivel die verleidde zichzelf. Die was zo op zo'n hoge plaats stond hij. Dat hij zegt, oh, ik wil hoger dan God zijn. Nou, dat ging dus niet. Hè? Dat gaat dus nooit. Maar nu zegt hij, oh, dan ga ik anderen mee verleiden in mijn misère. Hè? Want dat is natuurlijk, hij had wel direct in de gaten dat dit helemaal niks was. Nou, dus, en dan zie je ook hoe, dus oké, Eva was dus verleid. En wat gaat er nu gebeuren? Ik ga het even zo zeggen, Adam die shock mee. Adam die shock mee. Huh? Ja, dat is echt shock achter moeders ook. Dat ging niet. Nou, dus Eva die ging, wat? Er was er een, die heeft zichzelf verleid. Hij verleidde een ander. En we komen er wel meer bij. En er kwamen er steeds meer bij. En nu zitten we aan de, wat, 7 biljoen of iets dergelijks. En hoeveel worden er niet verleid? Maar misschien kan ik wel even vragen. U hoeft er niet direct een volledig antwoord op te geven. Ben je ook wel eens verleid? Ja, en je kunt me nu één ding vertellen. Je kunt zeggen, je kunt nu leugenen of zeggen ik ben verleid. He? Er zit dus ook geen middenweg tussen. Dus houd het dus eventjes in de gaten. Want je ziet, als je naar het begin kijkt van hoofdstuk 3 van 2 Timotheus, dan zie je waar het over gaat. Het gaat over de laatste dagen. He? De laatste dagen. Dus daar is hij mee bezig daar. En dus dat hele verhaal daar is. Kijk maar, en weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden en zo. En dan krijg je het hele referaat hier. Nou, mensen die worden dus, die zijn verleid en die willen anderen daarbij zich hebben. Bijvoorbeeld in dat, want de mensen zullen zijn liefhebber van zichzelf en geldgierig en dat begint het. Dus mensen zijn het geld uit hè? En die willen graag dat anderen daarin meegaan. Nou, dan komt het wel wat evangelie van. Ja, God, die wil natuurlijk dat iedereen. Nee, die wil niet dat iedereen baas van de centen. Daar gaat het helemaal niet om. Dat heb ik niet begrepen. Ik zeg niet dat er iets mis is met iemand die veel heeft. Maar dan denk ik wel aan iemand net als die wij ontmoet hebben destijds. Dat is wel heel wat jaartjes geleden. Maar er komt ineens een herinnering. Die zei, hij wou graag zendeling worden. Maar hij zegt, hij had nogal een hoge schuld. En God zegt, nee, ik wil niet dat je zendeling wordt, ik wil dat je zakenman wordt. Nou, dat leek er voor hem natuurlijk helemaal niet op. En toen wij hem ontmoetten, toen was hij, dat was een jaar of 10 na dat, toen gaf hij een banket voor, noem je dat een banket of niet? Banquet, een blijd. Een diner. Oké, okay, ja, het was een diner. Dus voor 1100 mensen. En hij zegt, nu, ik ben begonnen met een tiende aan de Heer te geven. En nu leef ik op een tiende. En ik denk dat hij me zijn tiende meer had. En die, ik weet niet, hij had iets van 400 appartementen, had een hele grote vrachtautozaak, weet ik wat hij allemaal had. En over de hele wereld onderhield hij van alles. Hij was, ja, aan God had gezegd, hij was een vrachtzending geworden, maar God zei, nee, ik heb dit voor je. Bijzonder, hè? Bijzonder. Dus we kunnen onze eigen gedachten hebben. Maar God die heeft een andere weg soms. Heel anders dan dat we kunnen bedenken. Dus wanneer we het zeggen. Hij zat helemaal niet. Was helemaal niet bezig met geld. Was hij helemaal niet meer bezig. Hij was alleen maar bezig. Hij wilde naar God luisteren. En die man. Die zat avond aan avond. Ging hij ook deur aan deur. Mensen vertellen van de Heer Jezus. Als je dat niet deed, dan was je wel ergens aan het preken. Ja, dus je was altijd bezig op de weg voor de Heer Jezus. Zie? Nou, ik zeg dat alleen maar zo, dat we niet het idee hebben dat als je een christen bent, mag je niks hebben. Dat is ook niet het geval. In het eerste boek van 1 Timotheus kom je dit ook weer tegen, in het vierde hoofdstuk. En ik denk dat dit een van de duidelijke dingen ook weer is. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Hoe kan dat nou? Ik dacht dat dat niet kon, Marco. Dat kan ook niet, hoor ik hier zeggen. Ja, maar dit.
Eenmaal een kind, altijd een kind.
Eenmaal een kind, altijd een kind. Ik sprak pas nog iemand en die had er zo'n moeite mee. Oh ja, ik weet nou weer wat het was. En die was ook oudstervers en ik zeg. En die vertelde me dat hij had zo'n moeite met die leer. Ik zeg, oh? Ik zeg, dan ben je bij de goede geland. Ja. Ik zeg, ik ken hem en zijn vrouw en zijn kinderen. Ik zeg, jij hebt toch kinderen? En ik zeg, passen die altijd goed op? Wel nee, ik zeg, zijn het altijd je kinderen? Of worden ze dan ongeboren? En dat wordt wel eens gehoord? Nee dan. Ja, als je het zo zegt. Nou ja, hoe wou ik het anders zeggen? Hoe kan iemand een afvalliger zijn? Iemand kan alleen maar een afvalliger zijn van de Heer, als je niet persoonlijk de Heer kent. Anders kan er geen afvalliger zijn. Dat is een hele eenvoudige zaak. Daar hoef ik niet lang over uit te wijten. Hè? Er zijn veel mensen die er gewoon mee zitten. Ja. Maar die zijn nooit wederom geboren. Maar wel dit. Dat ze hebben geproefd wie de Heer Jezus is. De Heilige Geest heeft hen laten zien. Dus het is niet dat ze er niets van weten. Nee, ze hebben het gezien. En daar komen we iets tegen. Dat zei de Heer Jezus ook van de. Van de fariseeërs en de schriftgeleerden. En sommigen zeiden ja. Wat deden die? Die zeiden dat hij was geboren van de duivel. En hij is van de Heilige Geest geboren. Dus dat is een zonde. Niet eerstelijks tegen de Heer Jezus. Maar tegen de Heilige Geest. En dan zie je ook dat die vallen ook direct af. Er is ook geen leven meer in. Hè? Er is ook geen leven meer in. Maar als iemand wederom geboren is, die kan het nog niet afvallen. Dat is heel duidelijk. Zo, hier zei dat natuurlijk. Maar, die afvalligen, die kunnen wel overal tussen zitten. En dat zijn dan degenen die ook weer gaan verleiden. En dan heb je degenen die gaan verleiden dus. Hè? En wat gaan die doen? Wie nemen ze mee? Ik denk eerlijk gezegd dat ze niet zo vaak bij mij aan de deur komen. En zeggen, ga je ook mee. Maar het kan gebeuren. En dan zal het iets heel verleidelijks zijn. Heel verleidelijk zijn. Die zegt, dat had ik niet in de gaten. Als mensen jonge christenen zijn, dan zeg ik dat ook wel eens. Dan moet je dit of dat in de gaten houden. Hè? Want Dat ga je zo tegenkomen. Blijf dicht bij dat woord. En pas op met wie je omgaat. Want het is verleiding. En als er iets is vandaag, dan is het verleiding. Ik denk dat dat het gevaarlijkste is wat we tegenkomen. Verleiding. Er zijn andere dingen. En dan heb ik het niet over de verleiding eerst van de dingen van de wereld. Ja, die zijn er ook. Die zijn er ook, natuurlijk. Ja, kom maar tegen. Maar dat zijn niet eerstelijks nog de dingen die ons van de Heer Jezus willen aftrekken. Maar de verleiding komt van de dingen die geestelijk lijken, maar het niet zijn. En dan zeg ik, net als van die dingen, bijvoorbeeld net als die golven die er komen. Wat een interesse om daar achteraan te gaan. En hoe kan iemand als ik nou zeggen dat dat verkeerd kan zijn? Hoe kun je dat nou zeggen? Heel eenvoudig. Omdat het niet eerstelijks gaat om de Heer Jezus. Het gaat niet eerstelijks om de Heer Jezus. En daar is de fout. Betekent dat de Heer Jezus niet geweest? Ik weet wel beter. Mijn geliefde vrouw daar. Hè? Die heeft op het randje van de dood gelegen. En de Heer heeft haar genezen. En niet één keer. En er kwamen een paar vrouwen de volgende dag. Die zeggen, we vonden het nodig om de hele nacht voor je te bidden. En de volgende dag was ze een heel eindje. Dat was niet beter, maar ze was een heel eindje. Ze was weer aan het leven. En toen ik haar achterliet, dacht ik, nou, dit gaat niet lang duren. En dan zei ik toen ook tegen de priesters. Ik zeg, dit gaat niet lang duren zo. Geloof ik erin? Ja, daar geloof ik zeker in. Maar niet zoals ermee omgegaan wordt. Ik ga dus niet met een golf mee. Nee. Zie, en dat zijn de gevaren van vandaag. De verleidingen van vandaag. Want, ja, maar iedereen gaat er toch wel mee? Nou ben ik misschien wel een beetje dwars, Cor. Want als iedereen er mee gaat, dan denk ik al dat het verkeerd is. Kijk, dat ook nog, zie. Ja. Ja. Als ik denk, daar gaat de menigte, dan zeg ik, oh, die is al verkeerd. Die is al verkeerd. Van de week hadden we het er ook nog over. Ik dacht, dat is zelfs een, ik weet niet wat dat is. In de afgelopen week nog met iemand. Zeg, oh, zeg maar, als er een menigte is, zeg, dan ben ik er al huiverig van. Ik zeg niet dat de menigte altijd verkeerd is. Maar ik denk wel huiverig. Vooral als ik hoor wat er aan de hand is. Dan denk ik, oh, ik heb er genoeg gehoord. Geliefde, dat zijn de dingen die verleiden. Verleiden is, het zit er helemaal in, hè. Zelfs het woord. Verleiden. En dan gaat het ook nog zo geleidelijk, hè. Het is sluit. Precies, het is zo sluipend. Dan zeg je, oh, 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 hier moet ik heel voorzichtig zijn. Hier komt weer iets aan. Ik zeg ook wel eens tegen mensen, moet je luisteren, als ik ergens naartoe ga om te spreken, dan ga ik daar om te getuigen, zou je kunnen zeggen, om het woord te brengen. Maar als jullie er naartoe gaan, dan ga je er naartoe voor gemeenschap. Dat is iets heel anders. Er zijn dus plaatsen waar ik misschien wel naartoe zou gaan om het woord te brengen. Misschien maar één keer. Dat zie ik dan wel. Als de Heer me een opening geeft om ergens het woord te brengen. Ja, kan dat zijn dat ik dat doe. Maar dan ga ik er om dat woord te brengen. Maar als je er zo naartoe gaat, dan ga je er voor gemeenschap naartoe. Een heel andere zaak. Dus houd die dingen goed uit elkaar. Want anders word je verleid. Verleid. Want er zijn zoveel van die dingen die zijn zo verleidelijk. Maar zie je de verleiding die er is? Zie je de dingen die je verleiden? En natuurlijk zijn er veel dingen in de wereld die je kunnen verleiden. Er zijn veel dingen van het vlees die je ons kunnen verleiden. Maar het gaat me er nu even over de dingen die geestelijk kunnen verleiden. En die komen we nu het meeste tegen. En die zijn het gevaarlijkste Vlees is gevaarlijk. Kijk maar door de Bijbel heen. Kom je tegen. Maar is dat het gevaarlijkste? We hebben nou in de afgelopen tijd hebben we bijvoorbeeld hebben we in Hosea bezig geweest. En wat hebben we dan gezien? Het is afhoereren. En hoereren is slecht. Maar afhoereren van God. Dat is veel erger. Dat is veel erger. Het geestelijke is zoveel maal vermenigvuldigd erger dan het vleeselijke. En als we geestelijk verkeerd gaan, dan kun je er wel af op zeggen dat je vleeselijk ook verkeerd gaat. Dat zien we dan ook wel in de plaatsen die je kunt bekijken. En dan zie je, wat is de gemeenschap daar doende? Ze zijn nu persoonlijk verleid. Wat doet de gemeenschap hier? Oh, die is ook verleid. Die is ook verleid. Die kunnen zo'n beetje doen wat de wereld doet. Er zit geen. Zie, eigenlijk, dit is de verleiding. Veronderstel, we hebben een gemeente. En wat is dan de verleiding? De verleiding is om het. Dat is een uitspraak tegenwoordig. Om het laagdrempelig te maken. Ik weet niet waar dat in de Bijbel staat. Maar dat moet je me niet vragen. Want dat heb ik nog niet gezien. Huh? Ik dacht toen Johannes de Doper daar begon te prediken. En die had het over je stelletje. En lees de rest maar in Matthäus 3. Nou, dan denk ik dat er toch wel wat rillingen naar voren kwamen eerst. Hè? En als je ziet wat de Heer Jezus zei, dan moet je Matthäus 23 nog maar eens lezen. En bij u ga je, en dan geeft hij zijn paar namen. Hè? En dan had hij het over wit gepleisterde graven. En van buiten zie je er mooi uit, maar van binnen zijn stinkende beenderen. En gaan ze maar door. Je denkt toch niet dat Paulus voor niks daar in een vezenbaar gestenigd is en bijna voor dood weggehaald werd? Dan gaan ze nog maar even door. Dus als we het evangelie gaan niet alleen brengen, want hoe brengen we het? We leven het, dus we brengen het waar we leven. Okay. Nou, dan kunnen we op oppositie rekenen. Maar die oppositie die komt niet met een hamer naar je toe en zegt ik sluit de kop in. Nee, die komt en zegt, eens luister joh. Ik weet eigenlijk, ergens heb je wel gelijk. Maar je moet een keertje meegaan, want het is echt wel mooi bij ons hoor. Je moet eens erbij zijn. Want je zegt er wel wat van, maar je weet eigenlijk niet. En zo gaat het verhaal, hè. Zo gaat het verhaal. Nou. Ik heb wel eens verteld aan sommigen van jullie dat ik 6 keer omgedraaid ben. De eerste keer dat ik een bepaalde gemeente inging. En die staat er van te kijken. Hè? Die staat er van te kijken. Nou, Petrus die is hier bezig om wat? Om te waarschuwen voor de gevaren. Er zijn allerlei gevaren op de weg. En daar waarschuwt hij voor. Ja. Zou wij er dan ook maar voor waarschuwen? Of zullen we zeggen, nou, ga maar in gang hoor. Het zal mijn tijd wel duren. Hè? Ja, dat kan ook natuurlijk. Maar, moet je kijken. In 1 Timotheus 4, nog de geest zegt duidelijk. Moet je kijken, die zegt duidelijk. Dus je hoeft er echt niet naar te zoeken. Dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Zich begevenen tot... Verleidende geesten. Is wat, hè? Verleidende geesten. Kom je wel eens tegen? Ja. Ik denk het wel. Maar meestal hebben ze een mooi jasje aan. Meestal hebben ze een mooi jasje aan. Dan zie je niet echt wat erachter zit, hè? Nee. Dan zie je niet echt wat erachter zit. Natuurlijk niet. En leerlingen. Wat is dat nou? Leerlingen, wat is dat woord?
Drukfout.
Drukfout. Je zou het niet geloven, hè? Als je het daar niet ziet staan. Leerlingen der duivelen. Dat is echt een duistere zaak, hè? daar wil je toch echt niks van weten. En toch is dat hetgene dat naar voren komt. Want er zijn genoeg plaatsen. Die hebben geen idee en geen idee waar ze mee bezig zijn. Ze zijn bijvoorbeeld bezig met wat ze noemen, wat noemen ze dat?
Uitdrijven.
Uitdrijven. Hebben geen idee. Zeg, zou jij erbij willen zijn? Moest luisteren, ik zou er net zo ver vandaan willen zijn als dat ik er vandaan kan zijn. Want veronderstel nou eens. Dan ga ik alleen maar een veronderstelling doen. Veronderstel dat zo'n duivel uitgedreven wordt. Veronderstel alleen maar dan. Waar gaat hij naartoe? Zou jij daar willen zitten met, misschien ben jij werkelijk helemaal beschermd. Maar zou jij daar willen zitten met je dochtertje of zoontje of kleinzoontje of kleindochtertje. Heb eens gedacht wat je daarmee naar huis kan nemen? Geen idee hebben mensen waar ze mee bezig zijn. De reinste. Ik bedoel, dat is toch vragen om problemen. De gevaren. Zien mensen gevaren? Nee, ja, maar zo moet je dat niet zien. Je bent er, ja, nee, ja, best wel extreem. Wie is er extreem? Wie is er nou extreem als ik zoiets zeg? Wie is er nou extreem? Ben ik dat? Of zijn degenen die er mee bezig zijn dat? Huh? Ja, dat ben ik ook heel nuchter in hoor. Ik blijf liever nuchter ook. Want bij zulke dingen blijf je niet nuchter. Maar zie waar Peters mee bezig is. Die is aan het waarschuwen voor de gevaren die er zijn. En we zijn zo blind voor gevaren. Dat waren die mensen in het Oude Testament en loopt er maar doorheen en zo. En kijk maar eens door je leven heen. We zijn vaak blind voor gevaren. Heb je dat ook wel eens? Je rijdt op de weg en je maakt ineens toch een beslissing, dan maar iets, misschien om iemand te passeren of wat ook maar. Je rijdt verder heel goed, heel voorzichtig, heel goed zo. En ineens doe je toch ergens iets. Oh, dat zou ik nooit meer doen. En doe je dat dan nooit meer? Ja, maar je zit ook nogal op de weg. Hè? En dan zeg je, oh, dat was ook eens goed. Dat blij dat de Heer me beschermt en hier. Hè? Is het wel eens, Michael? Nee.
Heel zelden.
Zie. Wat we hier doen is, we proberen het zo minimaal mogelijk om het aan te geven. Hè? Nou, ik kom dat dus, het kan wel niet vaak gebeuren, maar het gebeurt te vaak. Dat je een gevaar niet ziet. Een gevaar niet ziet. En dit is een tijd waarin we geestelijk de gevaren vaak niet zien. En er is maar één bescherming. En dat is in dit woord. Hij die op Gods bescherming wacht. Lieve, dit is echt een bescherming die ik weet. Dat was ik ook met het op de weg gehad. Ben ik iedere keer weer dankbaar dat de Heer me veilig thuis brengt. De Heer, gisteravond leek het ook wat gelaten plaatsen. En dan gaan we weer naar Vlissingen en dan ben ik blij dat de Heer me weer veilig thuis gebracht heeft. Want er zijn gevaren op de weg. Hè? Misschien ik wel het grootste gevaar voor mezelf. Hè? Dat zal ik direct toegeven. Maar tegelijkertijd, hey, hou wel in de gaten, hier zijn gevaren. En er is er maar eentje die me daarvoor kan beschermen. En dan wil ik heel dicht bij leven. Heel dicht. Dicht bij hem. En de gevaren die zijn er voortdurend. Maar ik zeg nogmaals, de geestelijke gevaren die zijn veel groter als de aardse gevaren. Die zijn groot genoeg, die wil ik helemaal niet onderschatten, houd dat goed in de gaten. Maar die geestelijke gevaren, die zijn het grootste. De vleeselijke gevaren, die zijn ook heel groot. Maar die geestelijke gevaren, wat we allemaal tegenkomen, hoe makkelijk we er mee gaan. Hé, wat doe je? Zwem je tegen de stroom in? Fiets je tegen de wind in? Of zeg je, ach ja, maar soms is het toch wel lekker om een beetje mee. Hè? Een beetje mee met de wind. Een beetje mee met de stroom. En dat beetje heb je soms maar net nodig om verleid te worden. Verleid te worden. Apart is het, hè. Zie je de gevaren? Petrus probeert ons hier te leiden naar dat groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus, zodat we niet verleid zullen worden, zodat we de gevaren zullen zien. Want als we bij hem in het licht wandelen, dan zien we wel wat er gebeurt als die duisternis daar binnendringt. Als we niet in het licht wandelen, dan is er iedere keer weer dat gevaar. Beschermd. Beschermd. Denk eens aan Jozef. Die kwam ook heel wat gevaren tegen. Die kwam ook weer één zo'n gevaar tegen, Marco, hè? Het ene gevaar daar. Potifar zijn vrouw, hè? Dat had hem net precies de kop kunnen kosten. En eigenlijk gezegd, het is toch wel schitterend dat hij zo dicht bij de Heere leefde, dat hij kon zeggen, nee. Nee. En hij had best het idee, denk ik, dat hij wist wat er zou kunnen gebeuren. Liever naar de gevangenis dan dat. Er was niemand in de buurt. Nee, dat dacht Mozes ook. Hij keek deze kant op en die kant op, maar hij keek niet naar boven. En Jozef zegt, hoe zou ik zoiets tegen God doen? Ja, ja, dat is het antwoord. Ja. Wel een gevaar. Maar hij zag het gevaar. Geloof je? Mogen we ogen hebben om de gevaren te zien die om ons heen zijn, die ons willen verleiden, die ons mee willen nemen en die ons af willen trekken van de plaats die God ons gegeven heeft. Nee, je kan niet verloren gaan als je kind van God bent, maar je kunt het wel miserabel hebben in je leven. Moet luisteren. Ik wil graag leven met de Heer Jezus in alles met hem wat er te beleven is. En ik vind het een geweldige belevenis. Mogen God jullie ieder geven dat het een geweldige belevenis is om met de Heer Jezus te leven. Vader, we kunnen alleen maar danken voor zulke bijzondere dingen als het feit dat we zo met u mogen leven. Dat gij dat gegeven hebt, Heer, we weten, hebben we niet verdiend. Nee, het is allemaal genade. Maar we mogen het wel ontvangen. Heer, wat een heerlijkheid dat we ook hier zo, Heer, dat we mogen zien. De gevaren die er om ons heen zijn, Heer. De gevaren die we tegenkomen, Heer. Ja, niet alleen op de weg, Heer, maar op onze levensweg. En dat gij ons daar zo voor wilt behoeden en bewaren, Heer. Dat we zo dat leven met de Heer Jezus mogen beleven. En dat iedere dag met hem rijker mag zijn de dag ervoor. Heer, dat we zo iedere dag met hem mogen wandelen. Dat we zo de herder mogen volgen. Dat we mogen weten wat het is om u zo te kennen door de Heer Jezus Christus. Dat de Heilige Geest zo in ons kan wonen en ons zo kan leiden. Zo met ons kan spreken door uw woord, Heer, dat we verrijkt worden, opgebouwd worden, versterkt worden, dat we mogen zien, Heer, wat gij tot ons te zeggen hebt, dat ons leven vervuld mag zijn met al de volheid Gods, Heer. En vader, dan zeggen we u dank, Heer, dat we niet weggetrokken worden met de dingen, Heer, dat ze ons mee willen verleiden. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor zoveel liefde en trouw en genade. In Jezus' naam. Amen.